Geachte familie, vrienden, belangstellenden, ook zij die thuis met ons verbonden zijn. We willen beginnen met de rouwdienst, maar eerst zal het lichaam van Abel hier in de kerk worden binnengedragen. We luisteren daarbij naar orgelspel over Psalm 116 en we denken aan de woorden van het eerste en het vierde vers. Een God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor, roept tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp, hij redt mij keer op keer. De eenvoudige wil God steeds gadeslaan. Ik was uitgeteerd, maar hij zag op mij neder. Keer, mijn ziel, tot uw ruste weder. Gij zijt verlost, God heeft u wel gedaan. Ik wil u allen vragen, voor zover mogelijk, hierbij op te staan van uw zitplaats. Klaas-Jan en Elise, met Juda. We denken ook aan Micha, opa en oma Koers, opa en oma van der Streek, familie, vrienden, overgrootouders hier aanwezig of thuis met ons verbonden. We denken ook aan de klasgenootjes van Abel, personeel en directie van de Ridderschool, belangstellenden. We zijn hier vanmiddag samengekomen in de rouwdienst, die zal voorafgaand aan de begrafenis van Abel Benjamin Koers. Deze rouwdienst zal geleid worden door dominee Schot. En we willen de dominee nu de gelegenheid geven de dienst met ons te beginnen.
Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft, die zijn hoop in het hachelijk slot vestigt op den Heer zijn God. Psalm 146, vers 3. Met diepe droefheid en grote verslagenheid geven wij u kennis dat na een ernstige ziekte door de Heere uit ons midden is weggenomen, onze innig geliefde zoon, broer en kleinzoon, Abel Benjamin Koers, Abel, in de leeftijd van 5 jaar. Klaas-Jan en Elise Koers van de Streek, Juda, Micha, opa en oma Koers, opa en oma van de Streek. 8 april 2026. Abel werd geboren op 6 januari 2021. De Heere nam hem uit ons midden weg op 8 april 2026. Zingen wij nu zijn psalmversje. Psalm 146, vers 3. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. En wat er verder volgt. lezen wij nu ook dezezelfde 146e psalm, waar boven staat Gods eeuwige trouw. Halleluja, o mijn ziel, prijs den Heere. Ik zal de Heere prijzen in mijn leven. Ik zal mijn God psalm zingen terwijl ik nog ben. Vertrouwt niet op prinsen, op des mensen kind bij het welk geen heil is. Zijn geest gaat uit, hij keert weder tot zijn aarde, te diezelfde dagen vergaan zijn aanslagen. Welgelukzalig is hij, die de God Jacobs tot zijn hulp heeft, wiens verwachting op den Heere zijn God is, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en al wat in dezelve is, die trouwe houdt in der eeuwigheid, die de verdrukte recht doet, die de hongerige brood geeft, de Heere maakt de gevangenen los, de Heere opent de ogen der blinden, de Heere richt de gebogenen op, de Heere heeft de rechtvaardige lief, de Heere bewaart de vreemdelingen, hij houdt de wees en de weduwe staande, maar der goddelozen weg keert hij om. De Heere zal in eeuwigheid regeren. Uw God, o Sion, is van geslacht tot geslacht. Halleluja. Op woensdag 6 januari 2021 is Abel geboren in het ziekenhuis in Harderwijk. Hij groeide op als een lief, vrolijk, zorgzaam, maar ook als een ondernemend jongetje. Hij genoot altijd erg van het spelen met zijn trekkers. Samen met Juda had hij een heel loonbedrijf. Elke dag moest er dan ook hard gewerkt worden. Abel kon enorm genieten van de snoepjeskast. En vaak stond hij op de stoel erbij. Hij genoot van de kleine dingen, het mooie weer, de natuur, het buitenspelen, een rondje rijden met papa zijn trekker, of een rondje lopen of fietsen. Vaak was hij tijdens deze dingen aan het zingen. Elke ochtend werd hij zingend wakker in zijn bedje. En 's avonds viel hij zingend in slaap. Hij genoot ervan om bij opa's en oma's te zijn. Hij genoot van het Veluwemeer, met de boot op het water, de weilanden en op de boerderij. De tijd van het grasmaaien of het maishakselen vond hij prachtig. En hij wilde dan graag mee op de trekker. Vaak zat hij dan met zijn handjes gevouwen, op de trekker, in de auto of op de fiets. Hoewel Abel door zijn ziek zijn niet veel naar school kon, genoot hij er altijd van om samen met zijn juffen te zijn en een boekje met hen te lezen. Op 8 januari 2025 kwam voor de ouders de boodschap dat Abel heel ernstig ziek was. Na die uitslag werden de ouders bemoedigd uit het gebed van Hiskia. Hiskia kreeg nog 15 jaar. Zij geloofden dat Abel nog een poosje mocht leven. Maar het gebed was, hoe lang zou Abel nog krijgen? Op 8 april, de sterfdag van Abel, was dat precies 15 maanden. Tijdens zijn ziek zijn hebben zij hem nooit horen klagen. Zijn kanjerketting bestaat uit meer dan 350 kralen. Dat betekent dat hij meer dan 350 handelingen heeft moeten doorstaan. Hij onderging altijd alles rustig. De artsen en verpleegkundigen zeiden regelmatig dat ze hem een lief, dapper en bijzonder kind vonden. Wat ging er allemaal in Abel om, jongens en meisjes? Graag delen wij vanmiddag enkele uitspraken die Abel heeft gedaan. Papa was in gesprek met Abel over het lied "Een vaste burcht is onze God". Bij de regel "Al drukt het leed, al dreigt het lot", zegt papa tegen Abel: "Lieverd, het kan erop lijken dat je heel ziek wordt of dat je moet gaan sterven." Abel breekt dan in en zegt: "De Heere doet wat hij moet doen." Daarna legt papa de volgende regel uit. Hij doet zijn hulp verschijnen. Dat al wie de Heere aanroept, de Heere ook naar die mensen zal omkijken. Een gesprekje tussen Abel en Juda tijdens het avondeten. De broertjes spraken er samen over hoe het eruit zou zien in de hemel. Juda vraagt: "Zullen ze ook speelgoed hebben in de hemel?" Abel zegt: "Juda, dat weet je pas als je er bent." Op 9 januari 2026 kreeg Abel een punctie in het ziekenhuis. Voordat hij onder narcose gebracht werd, vroeg papa aan hem of hij nog een boekje voor moest lezen. Abel zei: "Nee, papa, ik wil graag Psalm 146 vers 3 zingen." Samen hebben ze dat zachtjes gezongen. Het team in de witte jas heeft stil gewacht om hen heen. Daarna gaf Abel aan dat ze hem in slaap mochten brengen. Toen de ouders de boodschap kregen dat Abel niet meer beter zou worden, hebben ze dat samen eerlijk tegen Abel gezegd. Papa vertelde dat de dokter hem niet meer beter kon maken en dat het erop leek dat hij zal moeten sterven als een klein jongetje. Hij keek papa aan en zei: "Papa, dat is niet erg." Toen zeiden ze: "Lieverd, als je een nieuw hartje hebt, is dat niet erg. Want dan mag je voor altijd bij de Heere in de hemel wonen." Daarna hebben ze samen gebeden en wilde Abel nog zijn Psalm 146 vers 3 zingen. Regelmatig voor het slapen gaan kwam in zijn gebedjes naar voren: "Heere, wilt u mij een nieuw hartje geven? Want dan mag ik voor altijd bij u in de hemel wonen." En hoe naar de dingen ook waren in de dagen van zijn ziek zijn, toch zei hij dan 's avonds: "Heere, dank u wel voor deze fijne dag." Op 23 februari 2026 hebben zij met een groep mensen psalmen gezongen in de grote kerk in Harderwijk. Dat was de wens van Abel. 'S avonds tijdens het eten bad mama aan tafel of ze ook een goede avond mochten hebben. Toen zij klaar was met bidden, zei Abel: "Mama, u hebt niet goed gebeden." Zij vroeg: "Waarom dan niet?" Hij zegt: "Omdat u niet gezegd hebt dat we tot eer van de Heere moeten zingen." Voordat hij ging slapen, werd er meestal nog uit wat goede boekjes gelezen. Op een avond zegt papa tegen hem: "Nu gaan we lekker slapen." Abel zegt: "Nee, mama, nog één verhaaltje." "Waarom dan?" vroeg mama. Abel zei: "Omdat het over de Heere gaat." Voordat de jongens naar bed gaan, bidden ze altijd zelf op hun knietjes voor hun bedje. Juda bidt of de Heere Abel weer beter wil maken. Na het bidden zei Abel tegen Juda: "Juda, je hoeft niet meer te vragen aan de Heere of ik beter word, want ik word niet meer beter." Wij leggen uit dat Juda nog wel mag vragen zolang hij leeft. Daarna vragen wij aan Abel waarom Juda dat niet meer hoeft te vragen. Hij zegt, dat hoeft Juda niet meer te vragen, daar heb ik geen zin meer in. En dat hoeft ook niet meer. Vrijdag 27 maart in de avond heeft papa het met Abel over de inhoud van Psalm 146. Abel zegt dan ineens, dan is Jacobs God ook Abel zijn God. De tweede naam van Abel was Benjamin. Een gesprek ging over de geschiedenis van Jozef, waarin de beker werd gevonden in de zak van Benjamin. Die zilveren beker moet terug naar de onderkoning, Jozef. Eenvoudig werd uitgelegd, God eist zijn beeld terug. Abel luisterde heel aandachtig tijdens dit gesprek. Na een paar dagen zei Abel, ik wil het daar graag nog een keertje over hebben. Het gesprek gaat dan over het verdere gedeelte van de geschiedenis over Juda, die pleit voor Benjamin. Abel was zo blij toen het hierover ging, dat zijn gezichtje straalde. Daarna wilde hij meteen naar bed. Mama zei, ga maar fijn nadenken in je bed, Abel. Abel zei, mama, dat ga ik doen. Voor Abel was de eer van God heel belangrijk. En ik heb maar één wens, dat wij zo vanmiddag samen mogen zijn en dat er van ons niets tussen behoeft te komen. Klaas-Jan en Elise, de Heere heeft jullie bijzonder gesterkt. De God van vader Jacob beure u in een hoog vertrek. Hij doe in gunstrijk welbehagen uit Sion's tempelzalen om u te helpen en te schragen zijn zegen nederdalen. Er zijn veel jongens en meisjes in de kerk. Jongens en meisjes, als je ziek bent, hoef je niet naar de kerk, toch? Als je ziek bent, mag je thuis blijven. Abel hoefde niet naar de kerk. Hij mocht thuis blijven. Maar hij wilde naar de kerk. Tot de laatste week voor zijn sterven was hij hier bij ons in de kerk. En daar mogen wij nu ook vandaag zijn. En in de kerk, daar gaat het over de Heere. Wie de Heere wil zijn, voor jongens en meisjes zoals Abel. En voor grote mensen zoals Jacob. En daar gaan wij in deze rouwdienst van Abel bij stilstaan. De tekstwoorden zijn Psalm 146 en daarvan het vijfde vers. De onberijmde woorden van de berijmde die we gezongen hebben. Het versje van Abel, welgelukzalig is hij die de God Jacobs tot zijn hulp heeft, wiens verwachting op den Heere zijn God is. De dichter van deze psalm is onbekend. Jongens en meisjes, wij weten niet wie deze psalm gemaakt heeft. Maar ik hoop dat het jouw versje mag zijn. Jouw lievelingsversje, zoals het Abels versje was. Hij heeft deze psalm niet gemaakt, Abel. Maar in deze psalm las hij wel wat er in zijn hart was. Deze psalm en de volgende psalmen, we zijn bijna aan het einde van het psalmboek met deze psalm, zijn waarschijnlijk gemaakt in de periode na de ballingschap. Dus het volk van Israël is verlost uit de gevangenis in Babel en is op reis of is weer terug in het beloofde land. En die laatste psalmen die beginnen met het woord halleluja. Deze psalm begint ermee en eindigt ermee. Of de psalm begint met de woorden loof den Heere. Dat heeft zo dezelfde betekenis. Het is dus een lofpsalm waar deze tekstwoorden uitgenomen zijn. Een psalm die de Israëlieten zongen omdat de Heere hen verlost had. En zij hadden maar één begeerte, althans de dichter van deze psalm, om de Heere de eer te geven. Om hem groot te maken. En daarom voor deze rouwdienst ook een zeer gepaste psalm. Die mensen hadden het toen helemaal niet verdiend. Alle ellende hadden ze aan zichzelf te danken. Wij hebben het vanmiddag ook niet verdiend. Al het verdriet komt uit het paradijs door onze diepe val in Adam, maar het is Gods genade. Wat een gelukkig volk, jongens en meisjes. Die mensen die waren uit de gevangenis gegaan, die mochten terug naar huis. Wat een gelukkige mensen. Ja, maar heb je goed geluisterd toen de dominee deze psalm voorlas vanmiddag? Naar de namen die deze mensen krijgen. Ze worden genoemd verdrukten, hongerigen, gevangenen, blinden, gebogenen, vreemdelingen, verdrukten, weduwen, wezen. Wat een droeve stoet. Dat zijn nou niet echt mensen om jaloers op te worden. Maar de dichter mag geloven dat de Heere deze mensen helpen zal. En daar zingt hij in deze psalm van de hulp van de Heere en van de trouw van de Heere. Wel gelukzalig is hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. Wel gelukzalig, daar zit het woordje geluk in. Het betekent eigenlijk, het Nederlandse woord betekent eigenlijk drie keer gelukkig. Dus je zou kunnen zeggen, helemaal vol van geluk. Dat kan deze wereld ons niet maken. Zullen jullie dat niet in deze wereld zoeken? Want deze ronde wereld kan nooit ons driehoekige hart vervullen. Dat is onmogelijk. De wereld gaat voorbij. Alleen de Heere kan ons echt gelukkig maken. Wel gelukzalig is Hij. Dat laat ook ons zien wie niet wel gelukzalig zijn. Mensen denken daar soms heel anders over. Mensen denken gelukkig is Hij die sterk is. Gelukkig is hij die oud mag worden, die heel lang op deze aarde mag leven. Gelukkig is hij die veel geld heeft. Gelukkig is hij die veel vrienden heeft. Maar dat zegt de dichter niet. In de ogen van de dichter zijn dat nog geen gelukkige mensen. Ook niet degene die het van mensen verwachten. Daar heeft de dichter het ook over in deze psalm. Er zijn mensen die het geluk bij mensen zoeken, die het van zichzelf verwachten. Maar nee, zegt de dichter, vest op prinsen geen betrouwen waar gij nimmer heil bij vindt. Mensen kunnen je niks geven. Mensen moeten het zelf ook krijgen. En mensen zijn sterfelijk. Dat weet deze dichter ook heel goed. Mensen zijn hier maar een poosje op deze aarde. Als je het daarvan moet hebben, ach wat is dat arm. Je moet het van de Heere hebben. En dat heeft Abel ook heel duidelijk laten zien. Als jij het moeilijk hebt, dan ga je naar je moeder. En dat mag. Wees maar blij als je je moeder nog mag hebben. Maar er zijn ook dingen waar de moeder van Abel hem niet in helpen kon. En dan was het ook wel eens zo dat Abel helemaal alleen in zijn kamer wilde zijn. Waarom? Als je toch bang bent, dan wil je toch niet alleen zijn? Nee, maar Abel was daar niet alleen. Hij zocht daar de Heere. En dat deed hij door psalmen te zingen die hij geleerd had thuis en op school. En dat deed hij door te bidden. Er zijn dingen die kun je zelfs niet van je vader en je moeder verlangen. Hoe lief dat je ze ook hebt, die kan de Heere ons alleen geven. Je moet je vertrouwen niet op mensen stellen. Wel gelukzalig is hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. Wat wonderlijk dat dat hier staat, de God van Jacob. Waarom staat er niet de God van Abraham? Abraham was de opa van Jacob. En van Abraham staan er zulke mooie dingen in de Bijbel. Abraham wordt genoemd de vader van alle gelovigen. Waarom staat hier niet de God van Abraham tot zijn hulp heeft? Of Isaac? De vader van Jacob was Isaac. En van Isaac lezen we ook hele mooie dingen in de Bijbel. Isaac had een biddend leven. Hij bad heel veel samen met zijn vrouw Rebecca. Maar er staat hier niet de God van Isaac, hoewel de God van Jacob ook de God van Isaac was. Maar er staat de God van Jacob. En van Jacob staan er mooie dingen in de Bijbel. Maar van Jacob staan er ook heel veel minder mooie dingen in de Bijbel. Jacob heeft zelfs zijn broer bedrogen. Jacob heeft zijn vader bedrogen. Zijn blinde vader. Jacob heeft heel veel dingen gedaan die niet goed waren. En waarom staat hier nu de God van Jacob? Om ons te leren dat de Heere te doen wil hebben met zondige mensenkinderen. Met onverbeterlijke zondaren, zoals Jacob dat was. De Heere wil ons hier laten zien, niet heilige mensen worden zalig, maar zondaren worden zalig. Uit genade. Om Jezus wil. En daarom kan het ook nu voor de grootste zondaar die hier vanmiddag in de kerk zit. Niemand is te oud, niemand is te jong, niemand heeft te veel gezondigd, niemand heeft te zwaar gezondigd. Vraag of je hart mag worden als dat hart van Jacob, want de Heere heeft Jacob wel eerlijk gemaakt. De dichter van Psalm 21 zegt, dit is Jacob, dit is het vroom geslacht dat naar God vraagt, zijn wet betracht en zoekt zijn aanschijn met verlangen. De God van Jacob, wat is dat voor een God? Nou, daar kan ik wel een paar dingen van vertellen. In de eerste plaats die God van Jacob, dat is de God van de verkiezing. Die God heeft Jacob uitverkoren. Hij zegt het in zijn woord, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. De Heere had Jacob ook kunnen haten, evenveel als Esau. Maar in zijn onbegrijpelijke goedheid en liefde heeft hij Jacob lief gehad. Daar was van Jacob niks bij. En daarom heb ik het in mijn gebed ook gezegd, het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Abel was niet beter dan andere jongens. Ik weet het niet, maar Abel zal ook wel eens ondeugende dingen hebben gedaan. De Heere doet het niet omdat de een beter is dan de ander, gelukkig niet. Maar omdat er een verkiezing is, daarom zullen mensen zalig worden. Daar zal God voor zorgen, hoe klein of hoe groot ze ook zijn. Die God van Jacob, dat is de God die in kinderhartjes werken wil. En wij geloven dat de God van Jacob dat al heel jong gedaan heeft in het hart van Jacob. Ik denk zelfs dat Jacob al een kind van de Heere was toen hij nog in de buik van zijn moeder was. Want toen greep hij, niet dat hij daar toen over na kon denken, maar toen greep hij de hiel van zijn broer, toen was er een strijd gaande om het eerstgeboorterecht. Die strijd die heeft Rebecca gevoeld toen ze in verwachting was van die tweeling. Het leek wel of er oorlog was in haar buik. De Heere werkte toen al, jongens en meisjes, in het hart van Jacob. De God van Jacob, dat is de God van het verbond. Dat is de God niet alleen van Jacob, ook van Abraham, ook van Isaac, ook van Jacob, ook van Juda. De God van het verbond. Die in de lijn van het verbond werken wil in de harten van mensenkinderen. De God van Jacob. Jongens en meisjes, dat is een wonderlijke God. Dat is de God die de hemel en de aarde aan elkaar verbindt. Dat kunnen wij niet. Dat heeft Jacob geprobeerd. Hij wilde heel graag een kind van God zijn. En hij heeft er alles aan gedaan op allerlei manieren om als het ware van beneden naar boven te klimmen. Maar dat lukte hem niet. Hij kon nooit naar de hemel opklimmen. En weet je wat de Heere toen aan Jacob heeft laten zien bij Bethel? Dat er niet een weg is die begint op de aarde naar de hemel. Maar toen heeft de Heere een weg gegeven vanuit de hemel naar de aarde. En zo van de aarde naar de hemel. De ladder van Jacob. En de ladder van Jacob, dat is de Heere Jezus Christus zelf. De God van Jacob, dat is de God die de zonden kan vergeven. Hoeveel het zij genadig wil vergeven, dat heeft Jacob ook meegemaakt bij Peniel. Daar heeft hij God gezien van aangezicht tot aangezicht. Toen lag er niks meer tussen. Toen was het helemaal vlak. Toen waren al zijn zonden weg. Die hij gedaan had. Dat is de God van Jacob. Zo wordt hij ook vaak genoemd in de Bijbel. Het is een vaste uitdrukking in de Bijbel geworden. De Heere noemt zichzelf zo, de God van Jacob. En de dichters in de psalmen noemen hem zo. En de profeten noemen hem zo. En geliefde, dat is een machtige God. Van die God heb ik zojuist gelezen uit deze psalm, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en al wat in dezelve is, die trouwe houdt in der eeuwigheid. Die God die heeft David aangeroepen. Hij zegt in de 84ste psalm, de kinderen kennen die psalm wel. Let, Heer der legerscharen, let op mijn ootmoedig smeekgebed. Ai, laat mij niet van druk verkwijnen, leen mij een toegenegen oor. Dan komt het. O Jacobs God, geef mij gehoor. Zul je die psalmen goed leren, die je op school en thuis moet leren? Daar staan zulke rijke dingen in. En als je daar je eigen hart in gaat leren kennen, hoe jong je ook bent, dan krijg je die psalmen zo lief. Die de God van Jacob tot zijn hulp heeft staan. Wie heeft de hulp nodig? Iemand heeft hulp nodig als hij het zelf niet kan. Een kind heeft zijn moeder nodig. Want er zijn dingen die kun je zelf niet. Je kunt je veters niet strikken. Er is heel veel wat je moet leren. En zolang als je dat niet zelf kan, heb je je moeder nodig. Een leerling heeft de juffrouw nodig. En een zieke heeft de dokter nodig. Dat zijn mensen die hulp nodig hebben. Wanneer heb je hulp nodig? Als je jezelf niet kan helpen. En nu zijn wij zulke doe-het-zelvers. Wij willen alles zelf doen. In het gewone dagelijkse leven, dan zeg je tegen mama, ik doe het zelf wel. Ik wil het zelf doen. Ook al ken je het helemaal nog niet. En ook in geestelijke dingen willen wij het zelf doen. En dat gaat nooit lukken. Het is gelukkig als de Heer je dat afleert. Jacob wou alles zelf doen. Jacob heeft heel veel moeten afleren. De Heere is steeds precies op tijd in zijn leven gekomen. Die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. Nou, laat Ezo dan maar veel hebben. Ezo had veel. Ezo was schatrijk. Maar Jacob zegt, ik heb alles. Want de Heere is mijn hulp. En als de Heere bij je is, dan heb je alles. Die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. Dat is heel persoonlijk. Zijn hulp, dat moet je weten. Of je nou groot bent of klein. En ja, in ons leven van nature, vroeger zei men wel eens, God is best, maar wij houden hem voor het lest. Wij houden hem voor het laatste. Wij willen het zelf doen. Nou, wat is het gelukkig als je het niet meer kan. Als je de Heere nodig krijgt in de gewone dingen van het dagelijkse leven. Maar bovenal in de geestelijke dingen. En die mensen die ik zojuist opnoemde uit deze psalm, dat zijn allemaal mensen die hulp nodig hebben. En de dichter mag zien dat de Heere voor die mensen zal zorgen. De verdrukte, de hongerige, de gevangene, de blinde, de gebogene, de vreemdelingen, de wees en de weduwe. Hoe gaat de Heere hen helpen? Die de verdrukte recht doet. Die de hongerige brood geeft. De Heere maakt de gevangenen los. De Heere opent de ogen der blinden. De Heere richt de gebogenen op. De Heere heeft de rechtvaardige lief. De Heere bewaart de vreemdelingen. De Heere houdt de wees en de weduwe staande. Maar der goddelozen weg keert hij om. Die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. Er is voor die God van Jacob geen hopeloos geval. Al deze mensen konden het zelf niet oplossen. Het zijn allemaal hopeloze gevallen. Maar de dichter mag zien dat de Heere het voor hen zal oplossen. Die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. Ja, Abel zong altijd, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Zo staat het ook in de berijmde psalm. En het is ook goed dat dat zo in de berijmde psalm staat, want daar heeft de dichter het ook over. Hij wil de Heere psalm zingen terwijl hij er nog is. Hij weet dat hij hier niet altijd zal zijn en dat die mensen er ook niet altijd zullen zijn. Het moet wel in dit leven gebeuren, ouderen onder ons. Die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Je kunt de Heere straks niet groot maken als je dat in je leven niet geleerd hebt. Als je hier op aarde niet geestelijk hulpeloos geworden bent. Als je niet weet dat de Heere het op moet lossen, wat zullen wij dan zingen? En daarom is het nood geworden in ons leven. In dit leven. Kan zo voorbij zijn. Oude mensen moeten sterven. Jonge mensen kunnen sterven. En hoe is dan ons leven geweest? Kan dan van jou, kan dan van u hetzelfde gezegd worden wat hier vanmorgen van Abel gezegd mocht worden? Het is allemaal echt gebeurd. En de ouders hebben soms verwonderd gestaan. Zegt hij dat nou echt? Ja. En dan wordt er wel eens gedacht dat jonge kinderen zo weinig begrijpen. Ze begrijpen niks van de Bijbel. Ze begrijpen niks van de preek. Het is allemaal veel te moeilijk. Abel heeft veel meer begrepen dan wij dachten. Als de Heere licht gaat geven in je hart, jongens en meisjes, dan kan een preek nog zo moeilijk zijn. Maar dan zijn er toch dingen die ga je verstaan. Die ga je van de Heere leren. Die de God van Jacob tot zijn hulpe heeft. Wiens verwachting van de Heere zijn God is. Verwachting, dat betekent uitzien. Verlangen. Hopen op. Er staat niet wiens verwachting ook op de Heere is. Dus het is niet goed als je het van de Heere verwacht en nog van 1000 anderen ook. Dat bedoelt de dichter niet. Hij bedoelt wiens verwachting alleen van de Heere is. Die geleerd heeft om het niet meer van zichzelf en niet meer van de mensen te verwachten, maar alleen van de Heere. Van nature is er geen verwachting. We hebben wel verwachting, maar het is een ijdele hoop, moet het u eerlijk zeggen. En de ouders zijn er altijd bang voor geweest en ik heb dat erg gewaardeerd. Om Abel geen ijdele hoop te geven. Zij hebben het voor hem nooit in willen vullen. Ze hebben het aan de Heere mogen overlaten. En Klaas-Jan en Elise, ik kan niet zeggen hoe ik dat in jullie gewaardeerd heb in de achterliggende maanden. Jezelf nooit geprobeerd hebt om er iets van te maken, maar op een hele eerlijke manier met Abel bent omgegaan. En nu heeft de Heer ervoor gezorgd. Hebben jullie niks aan hoeven doen, daar moeten wij tussenuit. En dan krijgt de Heer de eer. En anders hebben wij de eer. En dat is nou net wat de Heer niet wil. Wiens verwachting op de Heere zijn God is. O, dat was van Jacob zo verkeerd. Hij had zoveel verwachting van zichzelf. Hij moest iedere keer weer helemaal vastlopen. Gelukkig dat dat gebeurd is. In Bethel had hij niks meer. Hij had nog 2 dingetjes. Hij had een staf en een kruikje met olie. Maar hij had zijn broer niet meer. Hij had zijn ouders niet meer. Hij had het huis niet meer. Hij had niks meer. De Heere liet hem vastlopen. En toen ging de hemel open. En toen ging de Heere het doen. Toen kwam die ladder uit de hemel. Jacob moest vastlopen. En in Peniel was hij helemaal alleen. Zijn vrouwen, de kinderen, ze waren allemaal de beek Jabok overgetrokken. Jacob bleef alleen over en het was nacht. En een man, dat was de Heere, die worstelde met hem. Hij liep helemaal vast. En toen ging de Heere het oplossen. En als hij straks op zijn sterfbed ligt, dan is hij weer helemaal alleen. Hij moet afscheid nemen van Jozef. Dat was zo moeilijk. Hij moest afscheid nemen van Benjamin. Dat was zo moeilijk. Daar had hij in zijn leven zoveel lessen in gekregen. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Welgelijk zalig hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft, wiens verwachting op den Heere zijn God is. Als je verwachting niet op de Heere is, dan ben je goddeloos. Hoe vroom dat je ook bent. En der goddeloze weg keert de Heere om, zegt de dichter van deze psalm. Maar die het van de Heere verwachten, die zullen niet beschaamd worden. Ja, die verwachting van Jacob is wel beproefd. Heel erg beproefd. Denk eens aan de tijd van Laban. Die 20 jaar viel allemaal niet mee. En soms dan heeft Jacob ook hele verkeerde toepassingen gemaakt. Bijvoorbeeld over Jozef. Hij had nooit gedacht dat Jozef in de gevangenis terecht zou komen. Jozef was immers de belangrijkste, dacht hij. Hij had het helemaal verkeerd ingevuld. Die broers van Jozef waren zo jaloers. Niet waar, jongens en meisjes? Jozef zoekt zijn grote broers, heeft Abel ook vaak gezongen. Alle 10 zijn ze jaloers. Op zijn jas en op zijn dromen, als ze Jozef aanzien komen, wordt zijn mantel afgerukt. Dan weet je het, hè? Heel verdrietig. Diep zit Jozef in de put. Maar ken je ook dat laatste versje? Dat zong Abel dan uit volle borst. God heeft alles omgekeerd. Jozef wordt als vorst vereerd en het kwade valt in duigen en de broers ze moeten buigen. Zo houdt God door Jozefs hand het volk van Israël in stand. De God van Jacob is ook de God van Jozef. En de God van Jozef is ook de God van Benjamin. Die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. Wiens verwachting op de Heere zijn God is. En daar komt het op aan, familie. Daar komt het op aan, ouderen. Daar komt het op aan, jongeren. Als zo'n ontroerend zinnetje, vond u niet, dan is Jacobs God ook Abels God. Als Abel nou meer niet had gezegd. Ik heb wel gedacht, kende Abel de Heere Jezus? En wat mij zo ondersteund heeft, dat was die geschiedenis van Jozef, die beker, dat borgschap van Juda. Zijn glimmende gezichtje. Hij heeft het natuurlijk allemaal niet met grote mensenwoorden kunnen zeggen. Dat hoeft ook niet. Als je maar een borg hebt. Een God voor je hart en een borg voor je schuld. De Heere, zijn God. Als je maar mag weten, want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe zal hij ons geleiden. Amen. Ik wil u voorgaan in gebed.
Klasgenootjes van Abel, maar alle kinderen in de kerk, Ik wil jullie vragen om met elkaar te gaan zingen Psalm 48, het zesde vers. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe zal Hij ons geleiden. Dus alle kinderen in de kerk wil ik vragen deze psalm te gaan zingen. Psalm 48, het zesde vers. Kinderen, dank jullie wel. Familie, vrienden, belangstellenden. De rouwdienst is beëindigd door dominee Schot. We gaan ons nu gereed maken om naar de begraafplaats te gaan. En dat is de begraafplaats aan de Van Oortstraat in Nunspeet-West. Voordat we dat gaan doen, heb ik eerst een aantal mededelingen. We gaan als eerste het lichaam van Abel hier de kerk uitdragen. Daarna kom ik bij u terug en dan geef ik u allen de gelegenheid de kerk te verlaten en alvast naar de begraafplaats te gaan en daar op ons te wachten. Degenen die thuis met ons meeluisteren kunnen de verbinding open houden. U kunt vanuit de woning meeluisteren rond de plechtigheid bij het geopende graf. Houd rekening mee dat het even duurt. We zijn hier met velen, voordat het allemaal in gereedheid is gebracht, kan dat even duren. Als wij straks op de begraafplaats zijn, dan wil ik u allen vragen om ons in eerbiedige stilte te volgen. We gaan nu het lichaam van Abel hier de kerk uitdragen, terwijl we luisteren naar Psalm 43, denkend aan de woorden van het vierde vers. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd. Dan zal ik, juichend, stem en snaren ten roem van zijn goedheid paren, die, na kortstondig ongeneugd, mij eindeloos verheugt. Klaas-Jan, opa Koers, opa van de Streek en Marco, jullie gaan weer bij de baars staan. Alle anderen wil ik vragen op te staan van uw zitplaatsen, alstublieft. Klaas-Jan en Elise, Juda en ook Micha, wederzijdse grootouders, overgrootouders, familie, vrienden, belangstellenden, klasgenootjes, personeel van de ridderschool. We staan met elkaar hier in stilte bij dit geopende graf en dan zal het lichaam van jullie innig geliefde zoon, broer, kleinzoon, neefje, achterkleinkind en achterkleinneefje, jullie lief klasgenootje en leerling, of in welke verhouding hij ook tot u stond, Abel Benjamin Koers, worden toebetrouwd aan de schoot der aarde, daar zal het blijven tot aan de dag van de wederopstanding. Wij geven opnieuw het woord aan dominee Schot.
Klaas-Jan, Elise, grootouders, familie, aanwezigen, nu wij hier samen staan bij dit open grafje, wil ik opnieuw Gods woord openen bij Hebreeën 12 en u een gedeelte lezen vanaf het 16e vers. Dat niemand zij een hoereerder of een onheilige gelijk Esau, die om één spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Want gij weet dat hij ook daarna de zegening willende beërven, verworpen werd. Want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelve met tranen zocht. Want gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg en het brandende vuur en donkerheid en duisternis en onweder en tot het geklank der bazuin en de stem der woorden welke die ze hoorden baden dat het woord niet meer zou gedaan worden. Want zij konden niet dragen hetgeen er geboden werd. Indien ook een gedierte de berg aanraakt, het zal gestenigd of met een pijl doorschoten worden. En Mozes, zo vreselijk was het gezicht, zeide, ik ben gans bevreesd en bevende. Maar gij zijt gekomen tot de berg Sion en de stad des levende Gods, tot het hemelse Jeruzalem. En de vele duizenden der engelen, tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de rechter over allen, en de geesten der volmaakt rechtvaardigen, en tot de middelaar des Nieuwe Testaments, Jezus, en het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel. Zie toe dat gij die spreekt niet verwerpt, want indien deze niet zijn ontvloden, die degene verwierpen welke op aarde goddelijke antwoorden gaf, veel meer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons van die afkeren die van de hemelen is, wiens stem toen de aarde bewoog. Maar nu heeft hij verkondigd, zeggende, nog eenmaal zal ik bewegen, niet alleen de aarde, maar ook de hemel. En dit woord nog eenmaal wijst aan de verandering der bewegelijke dingen, als welke gemaakt waren opdat zij blijven, opdat blijven zouden de dingen die niet bewegelijk zijn. Daarom alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden, door de welke wij welbehagelijk God mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid. Want onze God is een verterend vuur. Geen eenvoudig hoofdstuk uit de Bijbel, Klaas-Jan en Elise, dat wij hier bij het grafje van Abel gelezen hebben. En jullie weten waarom. 7 april 2019. De doopdienst van Abel. Toen is ditzelfde hoofdstuk gelezen. En heb ik in de doopdienst mogen spreken over het bloed der besprenging. Dat betere dingen spreekt dan Abel. En dat mogen wij nu hier bij zijn open grafje herdenken. Ik heb toen in de dooptoespraak met jullie gesproken over de woorden zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Dat waren woorden van het Joodse volk en zij bedoelden dat niet goed. Zij bedoelden met dat bloed de straf. Maar toen hebben we ook mogen zien in die dooptoespraak dat daar ook zo'n hele troostvolle strekking in ligt. Zijn bloed. Want zijn bloed is niet het bloed dat roept om wraak. Maar zijn bloed is het bloed dat roept om verzoening. En dat bloed komen over ons en over onze kinderen. En ik heb dat toen niet kunnen doen. Ik heb Abel gedoopt met water. En meer kan ik niet doen. Maar we mogen geloven dat de Heilige Geest Abel gedoopt heeft met dat bloed der besprenging. En daarom ten diepste was hij niet meer van jullie. Er was een ander die hem had gekocht en die meer recht had dan jullie. Die dit graf ook heeft gekocht. Die zelf het graf is ingegaan en uit het graf is verrezen. En de Heere sterke jullie met die wetenschap. Je hoeft je ook niet schuldig te voelen als er dagen zullen komen dat je bedroefd bent. Misschien lijkt het wel zo, omdat we mogen weten dat het goed is dat je niet bedroefd mag zijn, maar dat is niet zo. Je mag best bedroefd zijn. De Heere heeft ook die weduwe gezien in haar droefheid en hij was daarmee bewogen. Wat mij opgevallen is in dat achterliggende moeilijke jaar, dat is dat het woord jullie steeds de weg heeft gewezen. Als het woord er toch niet was geweest, was je er niet doorheen gekomen. Had je geen beslissing kunnen nemen of de behandeling wel of niet moest voortgezet worden, maar juist op die cruciale momenten was het woord telkens wat de doorslag mocht geven. En dat woord dat blijft. En de Heere leidde jullie ook door dat woord de toekomst in. Juda, jij bent nou de grote jongen, hè, van papa en mama. En ik heb ook gezien dat jij in alle dingen geholpen hebt vandaag. En dat zul je ook straks gaan doen. En ja, nu horen wij Abel niet meer zingen, hè. En dan hoop ik dat, ja, dat jij het bent die voor papa en mama mag gaan zingen. Die mooie psalmen die je samen met Abel hebt geleerd en die voor hem zoveel betekenis hadden. En jij kent ook heel veel versjes, of niet? Opent uw mond. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. En als het nou stil is thuis, of je weet het niet meer, nou, zing dan maar een psalmversje. En vraag maar of de Heere dat gebed dat daarin staat wil verhoren. Grootouders, ouders Koers, ouders van de streek, wat kan er toch wonderlijk gaan? Jullie hebben er ook niks aan toe kunnen doen of af kunnen doen. Je staat erbij en je reikt de helpende hand. Wat hebben jullie meegeleefd met jullie gezinnen ook? Denk aan het gezin Koers. Wat waren jullie er dichtbij betrokken, ook als broers en zussen. En toch uiteindelijk, je kunt niks geven. En nu heeft de Heere alles wel gemaakt. En iets van die verwondering, dan word je zo klein. Dat heeft Hij gedaan. En daar mogen we Hem, en laat dat onze begeerte maar zijn, de eer van geven. Wat een zegen toch, als je merkt dat de Heere onder die kinderen werkt, toch? En die God, die leeft nog, dat heeft me zo bemoedigd in de achterliggende dagen. En dat zal jullie ook zo bemoedigd hebben. Als je dit in je eigen gezin zo mag meemaken. De Heere ondersteunen jullie daaruit en Hij geeft het ook persoonlijk dat die God van Jacob, een bekende naam in de familie, dat die God van Jacob ook jullie God mag zijn. Als gezin. En alle die hier met ons staat rondom dit open graf. In de doopdienst ging het over het bloed der besprenging. Dat betere dingen spreekt dan Abel. Het is een heel aangrijpend hoofdstukje wat we gelezen hebben. Het gaat over dat volk van Israël dat stond bij de berg Sinaï, waar God zijn geboden afkondigde en die berg beefde en de mensen waren bang. En toen heeft Mozes bloed gesprengd op het volk. Wat moet dat aangrijpend zijn geweest? En dat bloed dat wordt genoemd het bloed des verbonds. Het bloed der verzoening. En dat bloed dat wijst natuurlijk heen naar het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Het is hetzelfde bloed waar ook de hoge priester straks mee inging op de grote verzoendag in het heilige der heiligen, om dat bloed te sprengen op het verzoendeksel. Om verzoening te doen voor het volk, het bloed der besprenging. En dat bloed, dat spreekt betere dingen dan Abel. Het bloed van Abel heeft gevloeid. En dat bloed, dat onschuldige bloed, dat riep om wraak. Want dat had Esau zijn broer gedaan in zijn vijandschap. Maar het bloed van Jezus, dat roept niet om wraak. Dat spreekt betere dingen. Dat bloed, dat roept om verzoening. Dat roept om vergeving. Abel mocht de betekende zaak van de doop hebben. De Heilige Geest besprengde hem met dat bloed. En mag ik het u ook vragen bij dit open graf? Is dat bloed ook op u, op jou gesprengd? Het is een werk van de Heilige Geest. Er moet een wonder gebeuren, maar er kan ook een wonder gebeuren. In iedere doopsbediening wordt ons dat voor de ogen geschilderd als het ware. Rust dan toch niet tot u weten mag veilig te zijn achter dat bloed. O, wat ligt daar een veiligheid, kinderen des Heren. Wat ligt daar een vrede. Wat mogen we daar iets ook van ervaren in deze dagen, van die wonderlijke vrede die dan het hart vervullen kan. En jongens en meisjes, kinderen, er was nog een geschiedenis die Abel heel erg aangesproken heeft. En dat was van het offer van Isaac. En dat heeft hier alles mee te maken. Isaac moest geofferd worden. Isaac moest sterven. Heel aangrijpend. Isaac was ook nog niet zo oud. En hij was het ermee eens. En toen lag hij daar op het altaar en toen wilde zijn vader wilde hem met het zwaard doden. En toen zei de Heere, doe de jongen geen kwaad. Toen mochten de touwen doorgesneden worden. Hij mocht van het altaar af en er was een ram. En die kwam in de plaats van Isaac. En die ram die wijst naar de Heere Jezus en naar zijn bloed. Abel mocht delen in dat offer. Hetzelfde gaat de boodschap uit van Juda, die borg was voor Benjamin. Mag je dat ook weten? Lees die geschiedenis maar uit de Bijbel. Dat onderwijs wat Abraham daar geeft op de berg des Heren zal het voorzien worden. Je bent misschien ook gedoopt. De meeste jongens en meisjes die hier staan zijn ook gedoopt. Vraag of de Heere dat bloed van de Heere Jezus in je hart wil brengen. Want dat bloed dat reinigt van alle zonden. En laten we zo met deze indrukwekkende gebeurtenis allemaal tot onszelf mogen inkeren. En de Heere sterke u en jullie in deze droefheid. Dat zij zo.
Klaas-Jan, wil ik jou de gelegenheid geven om een dankwoord uit te spreken.
Lieve familie, vrienden, collega's, brandweercollega's. Namens Elisa en mij willen we onze dank uitspreken Allereerst danken wij de dominee voor het leiden van de rouwdienst en voor de woorden op de begraafplaats. Ook danken wij de kerk voor de steun, betrokkenheid en het meeleven. Daarnaast bedanken wij iedereen om ons heen voor uw belangstelling, medeleven, de kaarten, de telefoontjes, bezoekjes, aanwezigheid bij de coleans en bij de begrafenis. Het doet ons goed te merken dat er zoveel mensen om ons heen staan. Onze dank gaat ook uit naar medewerkers van het Maxima Centrum, het Isala Ziekenhuis Zwolle, de huisarts in Nunspeet en de kinderthuiszorg. Hun liefdevolle zorg en aandacht hebben veel voor Abel en ons betekend. Ook danken wij iedereen die betrokken was bij de gesprekken over medische en ethische keuzes die wij moesten maken. Pieter, bedankt voor alles wat je voor ons en Abel hebt betekend. Kosten, hulpkosten, parkeerwachten. Iedereen die ons geholpen heeft, hartelijk dank. Aart-Jan, bedankt voor je hulp, je vriendschap. Je was een grote steun in deze dagen. En een vriend van Abel, met wie je waardevolle gesprekken hebt gehad. Joanne, ook jij bedankt voor alles wat je voor ons hebt betekend. Tot slot, het doet ons goed dat Abel omringd was door zoveel liefde, warmte en zorg. In deze moeilijke tijd hebben wij ervaren dat er zelfs in verdriet lichtpuntjes zijn. De gesprekken, het luisteren, de kleine gebaren van liefde en troost deden ons goed. In de bijzondere momenten waarop we samen met de Heer over de Heer mochten spreken met Abel en hem daarop mochten wijzen, dat heeft veel voor hem en ons betekend. Abel heeft veel mensen geraakt. Het geeft ons rust en troost dat hij in zoveel harten een plekje heeft gekregen. We hopen dat de herinnering aan Abel en deze liefdevolle momenten ons allen blijft bijstaan. Dank u wel.
Laten we Abel in een moment van stilte herdenken voordat wij deze begraafplaats weer verlaten. Dank u wel. We zijn gekomen aan het einde van de begrafenisplechtigheid. We willen ieder nog de gelegenheid geven om zo langs dit geopende graf te gaan. We gaan met elkaar terug naar de ingang van de begraafplaats. Degene die bij de rouwbrief een losse uitnodiging hebben ontvangen, die wil ik vragen om met ons mee terug te gaan naar de kerk. U kunt in de zaal daar stilte plaatsnemen. Daar zal de begrafenisplechtigheid worden afgesloten en ook een broodmaaltijd worden aangeboden. Mogelijk zijn er onder ons die graag de familie nog even willen condoleren. U kan ook mee teruggaan naar de kerk. In de hal is er nog een kort moment voor condoleren, voor zover u dat nog niet gedaan heeft. Wij gaan hier deze plaats verlaten. De familie wil als laatste weggaan. Alle anderen krijgen de gelegenheid om hier langs te lopen. We staan hier met elkaar rond dit pad. Wacht even met lopen. Maken we eerst plaats, zodat we een looproute hebben naar de uitgang van de begraafplaats. Dank u wel.